Zullen we bidden de Heere danken. Ja, Vader, hoe groot zijt Gij? Zo onmetelijk, zo onbegrijpelijk. Hoe groot is uw liefde? Hoe groot is uw genade, Vader? Heer, het is alles zo wonderlijk. Heer, we kunnen alleen maar stamelen als we denken aan wie u bent. God is groot en wij begrijpen hem niet. En dan bidden we zo, Vader, dat u ook deze morgen iets laat zien van wie u bent. Heer, dat u ons zo bemoedigt. Dat u ons leidt, vertroost, versterkt. En bovenal, Vader, dat u het zelf doet door uw geest. Heer, wat zouden mensen kunnen zeggen? Heer, maar wilt u zelf zo spreken en uw woord openen. En door uw geest dat licht geven. Zodat we mogen zien hoe groot gij zijt. Hoe liefdevol. Heer Jezus, we danken u zo dat u die weg naar het kruis gegaan bent. Dat u uzelf ontledigd hebt. Dat u alle mensen dienaar geworden bent. En dat u zich gegeven hebt tot de dood van het kruis. Heer, dat kunnen we niet begrijpen. Dat u voor mensen zoals wij uw leven wilde geven. We kunnen uw nederigheid niet begrijpen. We kunnen uw overgave niet begrijpen. Maar Heer, we willen het wel in de geloof aannemen. En zo het leven ontvangen. Heer, en dat bidden we ook zo bijzonder voor hen die u niet kennen. Dat ook zij mogen komen tot die overgave nu en mogen belijden. Jezus Christus, hij is hier ook voor mijn leven. Dat velen ook vandaag, Vader, de knie mogen buigen voor de Heer Jezus. En belijden. Ik ben een zondaar. En ik heb uw verlossing zo nodig. Ik kan mezelf niet redden. Heer, wilt u door de geest de wereld ook overtuigen van zonde, van de gerechtigheid, van oordeel en nog vele zondere lijden tot het kruis ook in ons land. Heer, het is in één keer bemoedigd als we horen dat meer mensen, vooral ook jongeren, interesse krijgen in het geloof. Meer naar de kerk gaan. We bidden zo, Vader, dat er ook werkelijk een honger mag zijn. Een honger mag komen naar uw woord. En niet naar iets wat er omheen draait, Vader, want we zien veel misleiding in deze tijd. Maar dat er werkelijk een verlangen mag zijn om de Heer Jezus te leren kennen. Verlost te worden. Hoop te ontvangen. Te leven in liefde en rust. De herder te volgen. Heer, wij leggen ze al deze dingen bij u neer. Heer, want wij zijn machteloos, maar Heer, u zegt zelf in de woord dat het uw verlangen is dat alle mensen behouden worden. Heer, en daarom mogen we ook met vrijmoedigheid deze dingen bij u neerleggen en uitzien naar wat u doet. Heer, ik bid ook zo voor de noden die er zijn, de moeite die er is. Heer, we denken aan Melanie, Vader, wilt u haar het voorspoedig herstel geven, haar ondersteunen. Heer, ook Mark en Corrie Jolande, Vader, wilt u haar ook zo ondersteunen als het ook, ja, toch veel aandacht, veel tijd vergt en moeilijk is, emotioneel zwaar is. Vader, wilt u hen zo versterken en bemoedigen, ook deze morgen. Heer, wilt u zo in ieder ondersteunen. Heer, ieder heeft zo zijn eigen moed. Elk huis heeft zijn kruis, zei me vroeger. Heer, en dat is waar. Wilt u in ieder zo die ondersteuning, die bemoediging geven. En dat de ogen mogen zijn op u. Vader, want u alleen bent de redding. U alleen bent de verlossing. Heer, dat we zo alles in uw hand mogen leggen. En zo uw zorg mogen ervaren. Heer, we zien zo uit ook deze morgen naar wat u gaat doen. Heer, want wij kunnen niets. Ik kan niets. Maar Vader, wilt u uit genade een boodschap geven. Die we zo nodig hebben. Heer, en dank u zo in Jezus' naam. Amen. Wilt u met mij opslaan 2 Koningen 4? 2 Koningen hoofdstuk 4. Een van de geschiedenissen van de profeet Elisa. 2 Koningen 4. We hebben een tijdje stilgestaan bij Petrus. Dat is ook een bijzonder man. Ook Elisa is een bijzonder man. Maar vooral Petrus en Elisa hebben een bijzondere God. Het gaat niet om de mens. Maar we mogen wel leren van deze mensen. Ook van Elisa mogen we leren. Ik was niet direct van plan met Elisa aan de slag te gaan. Maar ik werd op dit gedeelte gewezen een week of twee geleden. En dat sprak eigenlijk bijzonder tot me. En ik dacht, het is de bedoeling dat ik hierin verder ga. Ze zullen zien wat de Heere gaat geven. Elise was een man die in een best een moeilijke tijd leefde. Hij was een profeet van Israël, van het tienstammenrijk. Hij was de opvolger van Elia. En onder Elia was er een opwekking geweest. Koning Ahab had de Baalsdienst ingevoerd. En er was al afgoderij in Israël, in het tienstammenrijk. De twee gouden kalveren. En of dat nog niet erg genoeg was, kwam Ahab en die voerde de Baalsdienst in. Die was nog niet verdwenen in de tijd van Elisa. Dat gebeurt eigenlijk pas later, als Jehu koning wordt. In de tijd van Elisa was er dus de dienst van de gouden kalveren. En er was nog steeds een deel van Israël wat de Baals diende en wellicht nog andere afgoden. Maar de tempel was in Jeruzalem. De schriftlezing, de lezing van de wet, van de psalmen, dat was in Jeruzalem. En ik denk dat dat in Israël niet of nauwelijks gebeurde. Maar je ziet wel, en dat is ook dit gedeelte, dat begint ermee dat er profetenscholen waren. Dus er waren nog wel profeten in Israël die de ware God volgden, die ook in zijn dienst wilde leven. Er is niet heel veel bekend van deze profetenscholen. Ik krijg zo een beetje de indruk dat het mensen waren die toch niet echt een heel juist beeld hadden van de dienst van God. En dat is te begrijpen tegen de achtergrond van die geschiedenis. Als er zoveel afgoderij was en als het woord van God niet direct beschikbaar was. Want wij kunnen nu een Bijbel kopen en kunnen we zelfs online bestellen als dat moet. Maar dat was in die tijd natuurlijk heel anders. Voor de lezing van het woord moest men naar de tempel in Jeruzalem. En ik denk niet dat de priesters van de gouden kalveren uit de wet lazen. Maar als ze dat deden, dan kwamen ze er heel snel achter dat ze helemaal verkeerd bezig waren. Dus dat zullen ze ongetwijfeld niet hebben gedaan. Of een selectie van de schrift. Dat zou ook nog kunnen. Dat zie je natuurlijk ook vaak in sectes, in misleidende godsdiensten. Dat er wel een gedeelte van het woord wordt gelezen, maar niet het gehele woord. Maar toch, er waren profetenscholen. En deze geschiedenis gaat ook over een vrouw van zo'n profeet die gestorven is. Het waren vaak scholen die om een oudere, ervaren profeet heen stonden, om het zo te zeggen. En die leerlingen werden dan zonen genoemd. En als een profeet veel leerlingen had, dan ontstond daar vaak een school, soms ook een nederzetting waar mensen bij elkaar in de buurt woonden. Niet allemaal in één huis, maar wel bij elkaar in de buurt. Dat lijkt tenminste het geval te zijn. Er is niet heel veel van bekend, zoals ik zei. Maar het is misschien wel goed om even die achtergrond te zien waar tegen deze geschiedenis plaatsvindt. We zullen eerst lezen het eerste vers van 2 Koningen 4. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten. Dus het was een vrouw die ook kennelijk in zo'n gemeenschap woonde. Met twee zonen en een man was gestorven. Riep tot Elisa zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuld hier gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Dat is eigenlijk een hele trieste situatie. Deze vrouw is weduwe. Dat is al een zware klap. Ze was haar man kwijt. En ik denk dat zij ook hield van deze man. Ze zegt: uw knecht was de Heere vrezende. Dus dat is positief. Ik denk dat daar echt een liefdesrelatie was. Nu is ze haar man kwijt. Ze zit met een schuld. En nu komt de schuld en die zegt: ik wil jouw zonen als slaaf om jouw schuld af te betalen. Nou was het volgens de wet dat die zonen na 7 jaar vrijgesteld moesten worden. Of in het jubeljaar als het eerder was. Maar ik heb de indruk als ik door het woord lees dat dat niet heel veel gebeurde. Dat zie je ook op verschillende plaatsen. Ook in het boek Jeremia, dat die slaven gewoon in dienst moesten blijven, ook al was die tijd van 7 jaar vervuld. Ook al was het jubeljaar vervuld. Men hield zich niet aan de wet. En de kans is dus groot dat als deze jongens slaaf gemaakt zouden worden van deze schuldeiser, of misschien als slaaf verkocht zouden worden, dat die moeder hen nooit meer terug zou zien en dat zij hun moeder nooit meer terug zouden zien. En dat betekende dus dat deze vrouw alleen achter zou blijven, zonder inkomen, want vrouwen werkten toen niet. Dan moest ze maar zien hoe ze rondkwam. Dus het was een hele moeilijke situatie voor deze vrouw. Maar ze keert zich naar Elisa. En de naam Elisa betekent God redt. Dus zij neemt een goede beslissing. Zij wist wel, ik moet mijn hulp van de Heere verwachten. Ze kon natuurlijk naar elke profeet toe gaan, maar ze ging specifiek naar Elisa. God redt. Ik heb er dus over na zitten denken. God redt. Hij is ook de enige die redt. Dus als we met een moeilijkheid zitten, met een probleem zitten, dan is het best wat we kunnen doen, het bij de Heere neer te leggen. Maar vaak is dat wel het laatste wat we doen. We gaan eerst allerlei andere dingen proberen. We gaan eerst kijken wat kunnen we zelf hier aan doen om het op te lossen. En als dat niet lukt, dan gaan we misschien iemand anders bijroepen die ons kan helpen, die misschien bekwaam is in die ding of anderszins het idee geeft dat hij ons helpen kan of dat zij ons helpen kan. En als het ook niet werkt, dan gaan we naar de Heere toe. Maar we moeten gelijk naar de Heere toe. Want hij is de enige die helpen kan. En hij wil ook helpen. Maar dat betekent niet altijd dat daar direct de hulp komt die wij zouden willen, die wij verwachten. Soms gebeurt dat, maar soms gebeurt het ook niet. En dat kan heel moeilijk zijn. Maar dan mogen we wel weten, wat de Heere doet, dat is altijd goed. Als we een nood in zijn hand leggen en dan in de geloof dat bij hem laten, dan mogen we ook rekenen dat hij de redding zou geven. En dat als dat niet gebeurt op de manier die wij denken, of niet op het tijdstip dat wij zouden willen, dan mogen we daar verzekerd van zijn dat de Heer een weg heeft en dat die weg goed is. Ja, dat die weg beter is als wanneer we direct die uitkomst zouden hebben die wij hadden gewild. En dat kan wel heel moeilijk zijn. Ik weet van mezelf, jaren geleden zat ik in een bepaalde situatie, althans ik was er beter gezegd zijdelings bij betrokken. En ik had daarvoor gebeden en ik meende dat ik het woord aan mijn zijde had. Ik heb het ook uitgesproken tegenover de persoon die eigenlijk in die moeilijkheden zat. En dat leek er ook op dat de Heer inderdaad die uitkomst ging geven. Maar uiteindelijk gebeurde het niet. En ik was heel erg teleurgesteld in, maar ook best van slag. Want waarom gebeurt het niet? Het woord is duidelijk, we leggen het bij de Heer neer, en dan toch, dat het eerst leek alsof het zou gaan zoals je denkt dat het zou moeten gaan, gaat het toch ineens anders. Gaat het toch ineens heel teleurstellend. Is er best, ja, een zware klap. En nu, jaren later, moet ik toch zeggen, als de Heer inderdaad die uitkomst had gegeven die ik op het oog had, dan waren er bepaalde dingen niet gebeurd die nu wel zijn gebeurd. En die dingen die zijn goed. Die dingen zijn mooi. Die dingen zijn heel belangrijk. Die gebeurd zijn omdat de Heer niet de uitkomst gaf die ik toen had gewild. En die iemand anders had gewild. De Heer is altijd goed. Maar wij begrijpen zijn weg dan vaak niet. Ik heb de vorige keer verteld van Henk Binnendijk, bekende evangelist, hoe hij zijn leven gaf in de dienst van de Heere en dat door die beslissing eigenlijk zijn vader overleed. Heel snel daarna. En Henk begreep er niets van en was er verbitterd over, maandenlang, boos op God, omdat hij het niet begreep. Maar we mogen God altijd vertrouwen. Want Henk Binnendijk heeft toch een hele rijke bediening. Veel mensen mogen bereiken. Hij had een goede keuze gemaakt. Maar op dat moment begreep hij dat niet. Ik moest denken ook aan een zendeling, ik heb het zelf niet gelezen, maar gehoord. Een zendeling die heel veel tegenslag ondervond toen hij begon met zijn zendingswerk, met zijn gezin. Voortdurend gingen de dingen mis en echt goed mis. Maar zijn houding was iedere keer opnieuw, ook al was het nog zo moeilijk, zo zwaar, hij zei, dit is ten goede. Misschien voelt hij dat niet altijd zo. Hij zou best ook teleurgesteld zijn geweest, misschien zelfs boos zijn geweest of verbitterd voor een tijdje. Maar zijn houding was, dit is ten goede. Ik kan de Heere vertrouwen. Hij heeft een weg in deze dingen. God redt, Elisa, betekenis van zijn naam. Maar het gaat niet altijd zoals wij zouden willen. Ik heb wel gezien dat de Heere wel die uitkomst gaf die ik op het oog had. Maar ik heb ook gezien dat de Heere dat niet deed. Maar zijn weg is altijd goed. Als we denken aan de schepping, dan zien we heel duidelijk, dat is Misschien hebt u dat al vaak gehoord, het First Mention Principle. Dat is niet in het Nederlands te vertalen, maar het eerste wat wordt gezegd over het werk van God is dat zijn werk goed is, ja zeer goed. En dat betekent, en dat is een principe wat we kunnen toepassen op heel de schrift, Gods werk is altijd goed, door de heel de schrift, ja door heel de eeuwigheid heen. En daar mogen we op vertrouwen. Ook al begrijpen we hem niet, zijn werk is toch goed, zijn weg is volmaakt. Moest ik denken aan, vroeger zat ik in de kerk en daar zei men vaak, of eigenlijk altijd, aan het begin van de dienst, begon men, onze hulp en onze verwachting is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is iets wat je makkelijk kunt beleiden. Maar het is niet altijd makkelijk om te beleven. Werkelijk, vertrouw op de Heer ook als het anders loopt dan je had verwacht. Maar toch, we lezen het in de Evangelie, de Heer is goed en goeddoende. En dat geldt ook als dingen niet gaan zoals wij denken dat het zou moeten gaan. We kunnen hem altijd vertrouwen. Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die hebben moeilijke dingen meegemaakt, teleurstellingen, maar later zagen ze door die teleurstelling heen dat de Heer een heel geweldig werk had gedaan. We kunnen de Heer altijd vertrouwen. En hier deze vrouw komt bij Elisa. En ze vertelt haar verhaal. Haar man heeft een schuld nagelaten. Ik denk, deze mensen, deze profetenzonen waren niet rijk. Ik denk dat ze leefden van wat ze kregen. Dat zie je ook een stukje verderop. En dan komt iemand daar wat graan brengen van de eerstelingen, van zijn opbrengst van het land. Maar dat is eigenlijk ook veel te weinig voor die mensen om dat op te eten. Daar kunnen ze eigenlijk maar een paar man van voeden. Maar door het ingrijpen, ik zou kunnen zeggen van Elisa, maar eigenlijk van de Heer zelf, wordt dat ze menigvuldigd en kunnen ze allemaal eten. Deze mensen waren niet rijk. We lezen ook van een jonge man die aan het hakken is bij de Jordaan en dan vliegt zijn blad in het water. Het blad van zijn bijl, en dat heeft hij geleend. Hij kon niet eens zelf een bijl betalen. Het waren arme mensen. Leefden wat de Heer gaf. En je zou kunnen zeggen, verzacht de Heer dan niet? Dat weet ik niet. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat er zoveel afgoderij was en dat hun geloof ook was gemengd met die afgodendiensten, dat ze niet dat volkomen vertrouwen op de Heer hadden. De Heer is mijn herder, dat zouden ze wel moeten kennen. Het was toen al geschreven, maar misschien dat ze niet leefden in dat vertrouwen, ik weet het niet. In ieder geval, hier is een profetenzoon, die heeft een schuld nagelaten. En dan zegt Elisa in vers 2 tot deze vrouw, en Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En ze zeiden, uw dienstmaagd heeft niet met al een huis dan een kruik met olie. Ze heeft helemaal niets. Het is eigenlijk best wel een passend beeld van de situatie voor ieder mens. Als we in nood zitten, wat heb je in huis? Nou, niets. Ik heb niets. Maar wel een kruik met olie. Zoals het in de HSV staat, een kruikje met olie. In het origineel zat er eigenlijk een klein vat of een potje. Dus een klein potje met olie, dat was het enige wat ze had. Dan zegt Elisa in vers 3, toen zeide hij, ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna gieten al die vaten en zet weg dat vol is. Het is eigenlijk best wonderlijk wat er hier gebeurt. Ik geloof dat de Heere Elisa heeft aangegeven wat de bedoeling was voor deze vrouw. Maar Elisa was man van een groot geloof. Hij zegt zonder aarzelen tegen die vrouw, ga vaten halen. En dan moet je er olie in gieten en wegzetten wat vol is. Ik dacht, hoe zou ik reageren als er iemand naar mij zou komen en zeggen van, ik heb deze problemen. En zelfs al zou ik weten dat de Heer een bepaalde weg wees, zou ik dan dat vertrouwen hebben om tegen die persoon, in dit geval tegen die vrouw te zeggen, dan moet je dat en dat en dat gaan doen. Overal vaten halen en die moet je dan gaan vullen met de olie uit dat kleine kruikje wat je hebt. Dit getuigt van een groot geloof. Want ik zou dat misschien zelf niet zo goed durven. Ik zou er eerst eens goed over nadenken. Van, ja, is het wel echt? Heb ik het wel goed begrepen? Kan de Heer dit wel doen? Het was weliswaar daarvoor ook gebeurd bij Elia. Dat het olievaatje bleef geven. En dat de meel bleef komen bij die weduwe in Zarfat. Ja, maar dat was Elia. Hoe zou dat bij mij gaan? Maar het is zo mooi als je de geschiedenis van Elisa ziet. Hij twijfelde absoluut nooit. Elisa was een man van een groot geloof. En daarin is hij wel een voorbeeld voor ons. Dat we zo rotsvast geloven in de Heere, zoals hij deed. Ik vind dat zo mooi van Elisa. Ook als dat leger van de koning van Syrië op ze afkomt. En daar die berg omringd is door die soldaten. En de knecht van Elisa die schrikt zich een ongeluk. En die zegt, kijk toch meneer wat er aan de hand is. En Elisa zegt, Heer, open zijn ogen dat hij het ook mag zien. Die met ons zijn meer dan die van hen zijn. En ik zat te denken, zou hij dat zelf ook gezien hebben? Ik denk het niet. Maar hij wist, de engel des Heeren legerde zich rondom degenen die hem vrezen en rukten uit. En het was voor Elisa zo'n realiteit dat hij dat helemaal niet hoefde te zien. Hij wist, ze zijn er. En daar leefde hij in. En hij leefde in zo'n sterk geloof dat hij heel die situaties het ware met de Heeren leidt. Heeren, sla ze in blindheid. En dan leidt hij ze allemaal naar Samaria. En dan zegt de Heeren, open hun ogen. En dan schrikken ze natuurlijk, want dan staan ze ineens in Samaria tegenover het leger van de koning. Het is zo mooi hoe Elisa in een volkomen overgave gemeenschap met de Heeren wandelt en hem gelooft. Ik ben er jaloers op, want ik heb altijd die twijfel. Ook al denk ik te weten wat de Heer wil, dan heb je nog vaker twijfel. Ja, is het wel echt zo? Zeker als je dat tegen een ander zou moeten uitspreken, zoals hier tegen deze vrouw. Dat valt niet mee. Maar waarom valt het niet mee? Vanwege dat ongeloof. Mogen we bidden met de discipelen, Heer, vermeerder ons geloof. Maar dat betekent ook wel dat er weer beproevingen komen. Dat is ook wel weer moeilijk. Maar, ik zou zeggen, het is wel de moeite waard om zo in die rust en in die zekerheid te mogen wandelen. Dan moet deze vrouw dat huis gaan, dus ze moet de deuren sluiten. Dus het is echt een zaak tussen de Heere en haar. Ze mag ook niet afgeleid worden, want stel dat er allerlei mensen binnen konden komen. Mensen komen altijd met adviezen of ze zouden zeggen, wat ben jij nou toch aan het doen? Maar hoe moet je nou met al die potten, terwijl je alleen maar een klein kruikje olie hebt? Mensen zijn altijd zo bereid om adviezen te geven, misschien goed bedoeld, maar dat zou haar afleiden. En dat zou misschien aan het wankelen brengen, zodat ze misschien zou denken van ja, inderdaad, dit is eigenlijk wel een beetje apart wat ik nu aan het doen ben. Laat ik het maar niet doen. Nee, ze moest alles afsluiten. Het was tussen haar en de Heer. En haar aandacht moest zijn op de Heer. Op de God die redt. De God van Elisa. En dat heeft ze ook, want we lezen verder vers 5. Zo ging ze van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. Zo bijzonder dat het kleine kruikje olie en zij giet en ze giet en ze giet. Die vaten waren groter dan het vaatje waar die olie van haar zat, maar het blijft maar stromen. Zo wonderlijk. En het houdt het op een gegeven moment halfweg op. Nee, zolang zij vaten heeft, blijft die olie stromen. Gods genade blijft stromen, zolang wij erin willen leven. Zei Matthew Henry. Zo mooi. Gods genade die stopt nooit. Al had die vrouw 100 keer zoveel vaten gehad, als ik dit zo lees, dan had ze die vaten allemaal kunnen vullen. Maar als ze maar 10 vaten had gehad, dan had ze maar 10 vaten kunnen vullen. Ik lees vaak die tekst, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid gebracht. Ik ben maar zwak. Maar zijn genade is altijd genoeg. En daar mag ik in leven, daar mag ik in staan, daar mag ik uit putten. En dat moeten we ook blijven doen. Want als we stoppen met putten, ja, dan houdt die genade op. De bron van de genade is niet opgedroogd. Maar wij putten er niet meer uit. We mogen altijd putten uit de genade van God. Want die houdt niet op. Hoe meer we vragen, hoe meer we krijgen. God is zo goed. Vers 6. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeiden, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Ga dan met uw zonen, leef bij het overige. Wat een geweldige redding. Ze kwam bij hem voor die schuld. Nou, door de redding van de Heer wordt niet alleen die schuld voldaan, maar ze heeft ook genoeg voor de toekomst. Die jongens waren kennelijk nog jong. En het lijkt erop dat zij door deze olie, dat is mijn gedachte, dat ze voldoende geld heeft tot die jongens volwassen worden zijn en zelf hun inkomen kunnen verdienen. Maar misschien had ze wel zoveel gekregen dat ze nog daarbuiten genoeg geld had. Ik weet het niet. In ieder geval, de Heer heeft voor haar voorzien, voor die schuld en voor de toekomst. En ze mogen het zo zeggen, een volkomen verlossing. De Heer weet wat ze nodig hebben. We mogen hem zo vertrouwen. Als we onze moeite in zijn hand leggen. Ik denk zo vaak in die tekst uit Petrus, ik noem hem ook vaak. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. De Heer geeft zo genadig. We mogen altijd van hem verwachten. Onze handen als het ware leeg opheffen en dan zal hij ze vervullen. God is zo goed. God redt. We hebben ook gezongen of gelezen dat we het niet van mensen moeten verwachten. Dat we het zelfs niet van prinsen moeten verwachten, van overheden. We mogen het van de Heer verwachten. Hij helpt. En hij helpt ook op de best mogelijke manier. Niet op de manier die wij denken dat zou moeten. Misschien gaan we eerst door een moeilijke weg, maar dan mogen we ook weten. Zoals die zendeling zei, dit is ten goede. God is goed en de goeddoende. Zijn werk is zeer goed. Ook in moeite is zijn werk zeer goed. We hebben zelf ook iets van mee mogen maken. We hebben geen hele moeilijke dingen meegemaakt, maar wel wat de dingen die toch wel benauwend waren. En dan zie je toch, Gods werk is goed. Zo onbegrijpelijk, zo wonderlijk, zoals hij ondersteunt, zoals hij voorziet. En juist in die omstandigheden kun je zien hoe de Heer nabij is, hoe de Heer zorgt, hoe liefdevol, hoe wijs hij is. Ik zei aan het begin dat dit gedeelte wat tot mij sprak, en het was met name dat gedeelte van dat vaatje wat andere vaten vulde. Dus niet helemaal direct wat in de betekenis van dit verhaal zit, maar het sprong wel eigenlijk naar voren toen ik dit gedeelte las. In 2 Korinthe 4 zegt Paulus, wij hebben deze schat in aarden vaten. Dan heeft hij het over de heerlijkheid, de hoop op de heerlijkheid van de Heer Jezus. De Heilige Geest die in ons woont, wanneer we in hem geloven. Dan hebben wij een schat in een aardevat. En het aardevat, dat zijn wij zelf. Wij zijn gemaakt van koolstof of stof, zoals u wilt. En het is een aardevat. Maar er is een schat in. En de Heilige Geest wordt in de schrift vaak vergeleken met het beeld van de olie. Olie die licht geeft, olie die ook brandstof is, een krachtbron zou je kunnen zeggen. En ons leven is zo ook, als we de Heer Jezus kennen, een vaatje met olie, een kruikje met olie. En toen ik dit gedeelte las, toen kwam zo die vraag naar voren. En ik kwam eigenlijk met kracht naar voren. Ben ik ook zo'n vat wat de Heer kan gebruiken om andere lege vaten te vullen met zijn olie? Of is het zo dat als de Heer dat kruikje olie van mijn leven op zijn kop had, dat er geen druppeltje uitkomt? Dat hij als het ware moet schudden om er nog iets uit te krijgen. Omdat ik niet wandel met de Heilige Geest. We kunnen in ons leven makkelijk de verkeerde kant op gaan. Ik dacht aan de Heilige Oorlog, ook een boek van John Bunyan. Het gaat over de stad Mensiel. Een mens wordt daar vergeleken bij een stad. In die stad wonen allerlei mensen. En met die mensen worden bepaalde menselijke eigenschap aangeduid, voordanigheden, het verstand, het geweten, de vrezen Gods, dankbaarheid. Maar door de zondeval komen er in de stad ook allerlei slechte mensen wonen. En op een gegeven moment komt prins Emmanuel en die overwint deze stad Mensiel, beeld van de wedergeboorte. En dan zijn ze dankbaar en dan krijgen ze uiteindelijk rust. Maar wat gebeurt er dan? Er is een zekere meneer vleeselijke gerustheid. En hij is een zoon van een meneer valse rust, of zelfbedrog moet ik zeggen, en een dame die heet zonder vrees. Een hele gevaarlijke combinatie. Zelfbedrog en geen vrees. En dat zie je veel in deze wereld. Die combinatie kom je ook in andere werken van John Bunyan regelmatig tegen. Zelfbedrog, niet vrezen. En uit deze twee mensen in de stad Mensiel wordt dan een meneer vleeselijke gerustheid geboren. Wat gaat hij doen? Dat is iemand die kiest altijd de kant van de meerderheid. Hij koos eerst de zijde van Diabolus, de duivel. Maar toen prins Emmanuel had gewonnen, ging hij als het ware de dingen van Emmanuel in de stad Mensiel prijzen bij de mensen. Van, kijk eens wat een geweldige verdedigingswerktuigen we hebben. Kijk eens wat een godsdienst we hebben in onze stad. En de mensen voelden zich gevleid. En deze man werd sowieso meer en meer geliefd. Maar langzaam en zeker ging men afdwalen van de leer, van de liefde tot deze prins Emmanuel. En dat is iets wat ook in ons leven kan gebeuren. We kunnen wedergeboren zijn, we zullen dat ook zo meteen lezen. We kunnen wedergeboren zijn, maar dan toch langzaam en zeker afdwalen naar een vleeselijk leven. En ik denk dat dat in alle levens voorkomt. En dat het misschien zelfs meer dan eens voorkomt. Maar dat is niet de bedoeling. Paulus waarschuwt daar ook op verschillende plaatsen tegen. Ik wil ook met u lezen een gedeelte uit Galaten 5. En ik wil het niet lezen om negatief te zijn. Ik wil het niet lezen om maar een donderpreek te kunnen houden. Maar ik wil dit lezen met u omdat ik deze dingen ook in mijn eigen leven ervaar. En als ik het in mijn eigen leven ervaar en ik zie dat het in de schrift ook zo naar voren wordt gebracht. Als ik zie dat John Bunyan er ook zoveel aandacht aan besteedt. De Heilige Hoorig is een menswerk, dat moeten we nooit vergeten. Maar de beelden die hij gebruikt zijn wel heel treffend. We moeten bedachtzaam zijn, want juist in deze tijd gaat de duivel rond als een briesende leeuw. En hij probeert alles om ons ervan af te houden dat we wandelen met de Heilige Geest. Dat we de Heer Jezus zo meer en meer leren kennen. En hij probeert ons te trekken tot een vleeselijk leven. Galaten hoofdstuk 5. De mensen in Galaten die waren ook begonnen met het houden van de wet. Ze hadden het evangelie gehoord. Ze hadden het evangelie aanvaard. In ieder geval een deel van hen had het aanvaard. Maar nu waren de mensen gekomen die zeiden je moet ook de wet van Mozes houden. En je moet besneden worden en nog een aantal andere zaken. Het geloof is goed, maar daarnaast moet je wel de wet van Mozes gaan houden. Nou, wat gebeurt er als ze de wet gaan houden? Paulus spreekt er ook over de Romeinen. Wat doet de wet? De wet van Mozes is zichzelf de wet heilig, volmaakt en goed. Maar door de zonde die in ons woont, werkt die wet niet het goede uit. Maar gaat die wet juist bewerken dat er nog meer zonde in ons leven komt. Die wet die prikkelt als het ware in het vlees om meer te gaan zondigen. En het was ook het gevolg van deze mensen in Galaten. Of beide Galaten moet ik zeggen. En ze gingen de wet houden. En wat gebeurde er daardoor? Ze gingen vleeselijk leven. Dan zegt Paulus in vers 16 van het hoofdstuk Galaten 5. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Mensen gingen de wet houden en daardoor werden de begeerten van het vlees juist geprikkeld. Dat kunnen we ook in de Romeinenbrief lezen. Dus wat men eigenlijk voor ogen had, een heilige leven, dat gebeurde niet, maar juist het tegenovergestelde gebeurde. Het vlees werd geprikkeld en mensen gingen vleeselijk leven door die keuze om de wet te gaan houden. En dan is het mooie, staat wandel door de geest en verbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dit is een aansporing. Wandel door de geest. Wees niet bezig met die vleeselijke dingen. We kunnen het ook zo vertalen als het in de HSV staat en ook andere vertalingen. Wandelt door de geest en dan zult u de begeerlijkheid van het vlees niet volbrengen. En dat is ook juist. Wanneer we wandelen met de Heilige Geest, zo de herder volgen, de Heer Jezus volgen, want dat is het werk van de Heilige Geest. We zijn niet gericht op de Heilige Geest, maar Hij wil ons leiden, Hij wil ons onderwijzen, zodat we de Heer Jezus meer leren kennen. En dat we de Heer Jezus volgen, dat we zijn beeld gelijkvormig worden. Maar dat kan alleen als we wandelen met de Heilige Geest en als we Hem gehoorzamen. Als we dat niet doen, dan zegt het woord ook, dan bedroeven we de Heilige Geest. Als we niet naar Hem luisteren, als we zelf iets gaan proberen te doen, een wet gaan houden, dan bedroeven we de Heilige Geest. En we kunnen er zo verder gaan, en dat is ook het beeld dat John Bunyan schetst in de Heilige Oorlog met die meneer Vleeselijke Gerustheid. Het kan zo ver komen dat we de Heilige Geest als uitblussen. Ik lees ook heel treffend in die Heilige Oorlog. Het wordt in Stad Mensie op een gegeven moment zo slecht dat Emmanuel vertrekt. Hij verlaat de stad. Mensen hebben het genezen in de gaten, want ze zoeken de gemeenschap met hem niet meer. Ze houden geen maaltijd meer met hem. Ze zijn met hun eigen dingen bezig, met hun eigen feestmaaltijden. Het gaat heel ver met deze stad. En op een gegeven moment komt er een grote aanval van Satan, van Diabolus, de oude heerser van die stad. En hij komt met een leger met twijfelaars. En dat is iets wat ook heel kenmerkend is. Wanneer we vleeselijk gaan leven, wanneer we niet meer luisteren naar de Heilige Geest, wanneer we zijn leiding negeren en we hem bedroeven en we uitblussen, dan kan dus ook geen olie meer uit het vaatje komen. Die is er dan wel, maar die stroomt dan niet meer. En dan kan de Heer ons ook niet gebruiken om andere vaten te vullen. Maar als we in die situatie zijn dat we vleeselijk geworden zijn, dan komt de twijfel. Twijfel aan van alles. Ben ik een kind van God? Ja, als we zo vleeselijk leven, dan hebben we geen bemoediging in onszelf meer om dat te bevestigen. Want dan leef je in zonde en kun je dan zeggen, ik ben een kind van God, dat wordt moeilijk. Dan komt er van alle kanten twijfel. En wat is dan zaak om te doen? Dan moeten we onze zonde meteen belijden. We moeten die zonde de rug toekeren. Daar geen moment mee wachten. Er is in de evangelische gemeente een neiging om maar licht over de zonde te denken. Ja, de zonde is betaald door de Heer Jezus. Maar soms wordt daar nogal makkelijk over gedacht. Maar we mogen nooit lichtvaardig over zonde denken. Want zonde heeft altijd gevolgen. Dat zien we ook in het leven van David. Toen hij in de zonde ging met Batseba. Zijn schuld werd vergeven, maar zijn zonde had wel vreselijke gevolgen. Hij verloor een andere zoon. En weer een andere zoon komt tegen hem in opstand. En het heeft vele levens gekost. Zonden hebben altijd gevolgen. Daarom moeten we er nooit lichtvaardig over denken. En moeten we nooit in zonde leven. En als we zien dat we in zonde gevallen zijn, dan moeten we ons daarvan bekeren. En moeten we dat belijden. En moeten we ons richten op de Heer Jezus. Richten op de Heilige Geest. En opnieuw zijn leiding gaan volgen. Zijn woord openen. Om zijn stem erin te verstaan. Wandelt door de geest en verbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar. Daar is er een strijd in ons leven. De geest wil het zware links, maar het vlees wil rechts. En het is altijd, als de geest rechts wil, wil het vlees links. Dat is een strijd in ons leven die daar voortdurend is. En de Paulus hier ook, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildert. Hij legt het uit in Romeinen 7. Het goede wat ik wil, door de Heilige Geest, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dus dat vleeselijke, dat doe ik juist wel. Het is de bedoeling dat we zo wandelen met de Heilige Geest, dat we dat kwade niet meer gaan doen. Wandel door de Geest en dan zult gij de begeerlijkheid van het vlees niet volbrengen. Hoe dichter we met de Heer Jezus leven, hoe meer we ons door de Heilige Geest laten leiden. Hoe meer we hem gehoorzamen, hoe minder dat vlees, om het zo te zeggen, een invloed heeft op ons leven. We moeten er zo voorzichtig in zijn. En ik geloof ook dat we dicht bij het woord moeten leven. Ik merk dat steeds meer de laatste tijd. Als ik het woord wat meer dicht laat, omdat ik moe ben. Ik ben vaak moe de laatste tijd. En dan laat je het woord nog wel eens dicht. Maar dat is niet goed. Ik zeg niet dat we moeten lezen tot we erbij neervallen. Maar we moeten wel serieus onze dagelijkse schriftlezing houden. daarmee bezig zijn. Het woord lezen. Dat is zo belangrijk. Als we dat woord dichtlaten, dan is dat niet goed. Vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Het is natuurlijk heel logisch, maar dit zijn allemaal heel negatieve dingen. Dit zijn de werken van het vlees. En ook de Heer Jezus spreekt erover wat uit het hart voortkomt. Dat zijn allemaal negatieve dingen. Dus als we het logisch bekijken, dan zou je zeggen, ja, hier moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik moet helemaal niet luisteren naar het vlees. Ik moet helemaal niet me daarmee bezighouden. Ik moet me daar niet door laten vleien. Ik moet me richten op de Heilige Geest. Om de Heer Jezus te leren kennen. Om met Hem te wandelen. Dan zegt hij nog verder in vers 21. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat u zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Althans, die deze dingen bedrijven. We kunnen in zonde vallen. Het is niet zo dat we nooit meer zondigen als we met de Heilige Geest wandelen. We kunnen in zonde vallen, maar we kunnen niet in zonde leven. Ik dacht dat het Spurgeon was die het beeld gebruiken van een varken en een schaap en een modderpoel. Een varken leeft in die modderpoel. Die vindt niks lekkerder dan in die modder te rollen. En als je dat varken wast en opboent tot hij weer helemaal netjes roze is, binnen 5 minuten ligt hij weer in die modderpoel. Een zondaar, je leeft voor de zonde. Hoef geen heilig grof van zonde te zijn, maar een zondaar leeft in zonde. Maar een schaap dat in de modderpoel valt, dat wil daar weer uit. Want het is niet de natuur van het schaap om in de modder te liggen. En als een schaap in de modder terechtkomt, dan zal hij gaan blaten en klagelijke geluiden maken. En zal er snel mogelijk weer uit willen komen en gewassen willen worden. We kunnen als christen, als wedergeboren, kunnen we zondigen. Ja, daar is de schrift duidelijk over. We moeten nooit denken dat de zonde worden hier beneden. Maar als we in zonde gevallen zijn, mogen we dat beleiden. Maar in zonde leven, dat is heel wat anders. En dan vers 22, de vrucht des geestes. De vrucht des geestes is liefde. Blijdschap, een tegenstelling tot het vorige rijtje. Vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Zo mooi. Als u weer even logisch nadenkt, welke van de twee rijtjes zou u willen volgen? Dat eerste rijtje, wanneer u zelf, uw eigen ideeën, uw eigen gedachten volgt, dan is dit wat daaruit voortkomt. Misschien niet direct, maar dat zijn wel de dingen die daaruit voort gaan komen. Of wilt u de Heilige Geest volgen? De Heer Jezus volgen? Wandelen met de Geest? En dan dat tweede rijtje, liefde, blijdschap, vrede. Tegen de zodanigen is de wet niet, vers 23. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Kijk even een paar hoofdstukken terug in dat mooie vers 2, 20. Galaten 2, vers 20. Het is al Paulus hier, denk ik, naar teruggewijst. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Heer Jezus heeft zichzelf overgegeven voor u. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft daar uw schuld betaald. En hij wil u dat leven geven. En hij wil u ook het geloof geven. Lees je dat weer, het is het geloof van Christus. En zo mogen wij geloven in Christus tot behoud. En als we dan wandelen met de Heilige Geest, want we ontvangen de Heilige Geest als we geloven in de Heer Jezus. Dan komt Hij bij ons wonen. En de Heilige Geest, we hebben dat vorige keer ook gezien met Pinksteren, de Heilige Geest is niet bezig om dingen over zichzelf te leren, maar Hij is bezig om u te leiden, zodat u meer en meer gaat lijken op de Heer Jezus. Hem leert kennen, gevormd wordt naar zijn beeld, en dat we zo groeien in genade en kennis, maar ook in zekerheid. In het begin kan het nog zo onzeker zijn als we de Heer Jezus net kennen. Ik weet het van mezelf dat ik in het begin heel veel onzekerheid had. Maar we mogen komen tot die volle verzekerheid van het verstand. Dat is de bedoeling. Dat we verzekerd zijn. Ik ben verzekerd. We hebben het gezongen. Volle verzekering. Jezus is mijn. Dat is de bedoeling. Er wordt heel vaak in sommige kringen gedaan alsof je eigenlijk maar moet twijfelen. Maar het is helemaal niet bijbels. Laat Bunyan ook zien, als er twijfelaars komen, dan is het wat niet goed, want dan zijn we vleeselijk bezig geweest. Dat betekent ook als we natuurlijk met de Heilige Geest wandelen, dat er ook al twijfel kan zijn, want die zonde die is altijd bezig en de tegenstander is altijd bezig. Maar hoe meer we naar het vlees leven, hoe meer die twijfelaars de kans krijgen. En geef die twijfelaars geen kans. Wandel met de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft er alles voor gedaan. Hij heeft zichzelf overgegeven voor u en voor mij. En dan mogen we met hem wandelen, dan leeft hij in ons. En dan als laatste hier vers 25. Indien we door de geest leven, zo laten we ons ook door de geest wandelen. Dat is weer die aansporing. We kunnen leven door de Heilige Geest, het leven van de Heer Jezus. Maar dat betekent niet automatisch dat we ook wandelen met de geest. We kunnen, eigenlijk zou het niet moeten kunnen. Maar het kan zo zijn dat u gelooft in de Heer Jezus. Dat u leeft met de geest, maar dat u niet op dit moment gehoorzaam bent aan de geest. Dat u op dit moment niet luistert naar de Heilige Geest. Dat u weet, ik moet die weg kiezen, maar ik wil toch mijn eigen weg. Ik heb dit toch wel een beetje lief. Ik wil dit nog even vasthouden. Als u weet dat dat in je leven zo is, laat dat los. Keer het terug toe. Want de gevolgen daarvan, die kunnen heel erg zijn. Kijk dan maar eens naar het rijtje straks van vers 19 tot en met vers 21. Dat kunnen gevolgen zijn, omdat u niet wil luisteren naar de Heilige Geest, omdat u uw eigen weg wilt gaan. Maar als u wel luistert, dan kan de Heer u gebruiken als een vaatje met olie, om andere lege vaten te mogen vullen. En daar gaat het toch om, dat mensen de Heer Jezus mogen leren kennen, dat ze in ons zijn licht mogen zien, dat ze zijn liefde mogen zien. En dat kan niet van onszelf, maar dat kan Hij doen als we wandelen met Hem. Als we Hem vertrouwen, als we in Hem geloven, als we Hem lief hebben. Indien wij door de geest leven, zo laten we dan ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Ik wil afsluiten nogmaals met dat mooie vers uit Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Amen. Lieve Vader, dank u wel dat de Heer Jezus gekomen is en zichzelf overgegeven heeft voor een ieder. En dat zijn bloed een verzoening is voor de zonde van de hele wereld. Zodat ook ieder mag komen tot het kruis. En daar het leven mag ontvangen. Dat er voor ieder die mogelijkheid is om te wandelen met de Heilige Geest. Om zo de Heer Jezus meer te leren kennen. Heren, dat we ook inderdaad zo leven mogen. Met het oog gericht op u. En dat we niet zullen worden beetgenomen. Door die valse gerustheid. Door die vleeselijke gerustheid. Of ons laten vleien op hetgene wat u onszelf gegeven hebt, Heer. Want we zijn zo makkelijk bezig om onszelf te bedriegen. Arglistig is het hart meer dan enig ding. Dodelijk is het. Vader, dank wel dat u het leven geeft. Leer ons zo, Heer, om te wandelen. Met de Heilige Geest. Om zo de herder te volgen. Hem te leren kennen, Heer, want Hem te leren kennen is het eeuwige leven. Heer, bevrijd ons van die werken van het vlees. Geeft U ons wijsheid, inzicht. Heer, we bidden ook zo bijzonder voor hen die U niet kennen. Heer, dat U in hun leven een krachtig werk doet. Dat ze de knie mogen buigen, Heer, met de tong beleiden. Jezus Christus, Hij is Heer. Heer, beleggen ze al deze dingen bij U neer. Heer, dat zo Uw naam verheerlijk mag worden. Wilt U ons ook zo versterken in de week die voor ons ligt. Heer, het is misschien een moeilijke week. Een week waar veel op ons afkomt. Maar dat we dan alles wat op ons afkomt, Vader, zo in Uw hand mogen leggen. En dat U zo draagt en leidt en verzorgt, Heer, want het is Uw verlangen. Dat U voor ons zorgen kunt. Dat we de dingen bij U neerleggen, zodat we het van U verwachten. Heren, dank U wel dat U zo goed bent, zo liefdevol. Heren, we zien zo uit, Heren. We zien zo uit naar U. Dank U wel in Jezus' naam. Amen.